Goedenavond gemeente en welkom in deze eredienst van wijkgemeente Pauluskerk. Fijn dat u en jij er bent en ook van harte welkom als je online deze dienst met ons meebeleeft. Vanavond gaat dominee Zoutendijk in Utrecht voor en wordt het orgel bespeeld door de heer Dannenberg. Vanochtend zijn de bloemen gebracht bij mevrouw Hoving van de Starre, wonend aan de Brittenburg, als bemoediging en groet. Graag wijs ik u nog op de zondagsbrief. Daarin staat een stuk over het paasontbijt op tweede paasdag. Met de vraag of er nog vrijwilligers zijn om mee te helpen. Een mooi en goed initiatief van Stichting Samma, de Goudse Binnenstad en de Goudse Kerken. Als u zich wil opgeven om als vrijwilliger te helpen met het bedienen, kunt u zich opgeven bij Rien Trouwers. En ik zie dat hij in de kerk is, dus na de dienst kunt u zich bij hem melden. Er is in deze dienst alleen een digitale collecte. Bij de uitgang is er ook de mogelijkheid om fysiek te geven. Als kerkrentmeester komen we straks op terug hoe we dat gaan doen hier in deze dienst. Dan vangen we de dienst aan met het zingen van Psalm 107, de versen 1 en 19. En namens de kerkraad wens ik ons een hele goede en gezegende dienst.
Laten wij stil worden tot God. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen een psalm, een lied in de ouderdom. We zingen het toch maar allemaal. Psalm 71, vers 1 en 2. Thank you. Nooit zullen we hier samenkomen in deze kerk zonder dat er toch in ieder geval één keer het christelijke geloof beleden is, al die artikelen. Wij doen dat ook nu in verbondenheid met de wereldwijde kerk, maar ook in die wonderlijke eenheid met allen die ons zijn voorgegaan in dit allerheiligste geloof. Wij zingen daarna instemmend met de belijdenis, gezang 870, vers 1, 6 en 7. Laten wij nu samen het geloof belijden. En ieder van u zeggen met mij, stil in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij bidden. Heere onze God, onze Vader die in de hemel troont, maar die heel laag op deze aarde ziet. Juist diegene die zonder u toch eigenlijk helemaal nergens kan blijven. Die zichzelf niet kunnen redden, die ziet u het allereerst. Wij bidden dat u ons ook ziet, zo. Wij die hier samengekomen zijn of op een andere plek meedoen aan deze dienst. Wij zijn hier niet zomaar, o God. Wij hopen toch werkelijk wel op iets. We zien uit naar u, naar wat u ons zegt. Wij willen graag leren. Maar u weet dat we het ook nooit alleen maar graag willen leren. Er zit ook altijd iets in ons dat daar tegenin gaat. Een stem die zegt, laat maar. Ik weet het al, of ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Wij bidden u samen, maak ons niet beschaamd, o God. Stel ons niet teleur. Wat geheel op zijn plaats zou zijn. Wij met onze dubbele bodems. Maar wij roepen u aan omwille van uzelf. U die zelf daarvoor instaat, dat niet beschaamd zullen worden. Degene die op u wachten. En wilt u ons zo hier samen doen zijn? Daar hebben we werkelijk de Heilige Geest bij nodig. Als degene die het woord bedient en wij die het als het ware meepreken met onze eigen situatie in ons achterhoofd. Wilt u ons helpen? Helpen. Dat er gewone taal klinkt die iedereen kan aanvatten. Geef ons geloof en eenvoud. En laat het zijn tot de glorie van uw naam. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. We openen de Heilige Schrift. We lezen eerst uit het Nieuwe Testament. En daarna bladeren wij terug naar het Oude. De eerste lezing is al helemaal aan het begin eigenlijk. Betrekkelijk aan het begin van het Johannes-evangelie. En Johannes vertelt in hoofdstuk 2 twee bijzondere gebeurtenissen, tekenen. Het ene is de bruiloft in Cana, waar de goede wijn voor het laatst werd bewaard. En het daaropvolgende teken is meteen de tempelreiniging. Die vind je bij de andere evangelisten meer aan het eind, heel dicht bij het lijden van Jezus. Maar Johannes, die heeft het toch aan het begin gezet. Ik lees u dus eerst uit Johannes 2, vers 13 tot 17. Daarna uit Psalm 69. Kort voor het Joodse Pesachfeest reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan. En de geldwisselaars, die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten, herinnerden zich wat er geschreven staat. De hartstocht of de ijver voor uw huis zal mij verteren. Nu openen we het Oude Testament bij Psalmen, Psalm 69. Ik lees vers 1 tot 16 en daarna ook vers 31 tot 34. Psalm 69. Voor de koorleider, op de wijs van de lelies van David. Red mij, God. Het water staat aan mijn lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt. De stroom sleurt mij mee. Uitgeput ben ik van het roepen. Mijn keel is schor geschreeuwd. Mijn ogen zijn verzwakt van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij haten zonder reden. Met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die mij bedriegen. Teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd. God, u kent mijn lichtzinnig leven. Mijn schuld is u niet ontgaan. Laat ik niet beschamen wie naar u uitzien, Heer van de hemelse machten. Laat wie u zoekt niet om mij te schande staan, God van Israël. Om u moet ik smaad verduren en bedekt het schaamrood mijn gezicht. Ik ben voor mijn broers een vreemde geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaad is op mij neergekomen. Ik huilde tranen toen ik vastte, maar hoon was mijn deel. Ik hulde mij in een boetekleed, maar werd een mikpunt van spot. In de stadspoort wordt over mij gepraat. Dronkaards zingen liedjes over mij. En nu, Heer, richt ik mijn gebed tot u. Laat dit een uur zijn van mededogen. Groot is uw liefde, God. Antwoord mij, toon uw trouw en red mij. Trek mij uit het slijk voordat ik wegzink. Laat mij ontkomen aan wie mij haten. Haal mij uit dit diepe water. Laat de stroom mij niet meesleuren. De diepte mij niet verzwelgen. De afgrond zijn muil niet boven mij sluiten. En dan bij vers 31. De naam van God wil ik loven met een lied. Zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de Heer meer dan offerdieren. Dan stieren met hun horens en hoeven. De nederigen zien het en verheugen zich. Wie God zoeken, hun hart zal opleven. Want de Heer hoort de armen. Zijn gevangen volk verwerpt hij niet. Tot hiertoe de lezing. Dit is het woord van God. We zingen Psalm 69, vers 3 en vers 8. De verkondiging zal met name gaan over het 10e vers van Psalm 69. Daar staat: de hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd. De smaad van wie u smaadt is op mij neergekomen. En het eerste deel van die tekst, dat herinneren de discipelen zich na dat Jezus de tempel heeft gereinigd. Wij zingen na de verkondiging: waarom moest ik uw stemmen verstaan? Waarom, Heer, moet ik tot u gaan? Zo ongewende paden. Dat is gezang 941. En we zingen vers 1, 2 en 4. Gemeente van Christus. Met grote vurigheid en ongekende drift maakt Jezus die zweep en ranselt hij vervolgens geldwisselaars en duivenverkopers en veehandelaren de tempel uit. Blatend en loeiend hobbelen de dieren achter hen aan. En de discipelen staan erbij, daar ga ik vanuit. En ik veronderstel dat ze compleet ontzet zijn door wat hier gebeurt. Maar niet alleen ontzet, denk ik, ook gefascineerd door deze actie van Jezus. Hij kan dit dus. En hij doet het. Hier, hart Jeruzalem. Dit is ook een kant van Jezus. En daar past maar één woord bij. Passie, hartstocht, ijver voor de eer en de naam van God en voor het huis van zijn vader, de tempel. Dat hebben die discipelen, denk ik, wel aangevoeld. Maar nu schrijft Johannes nog iets anders. Johannes schrijft: zij dachten eraan, zij herinnerden zich dat hier ook over al geschreven is. Wat hier gebeurt is dus niet nieuw. Hier is al eerder over geschreven. Nu denk ik dat die herinnering eigenlijk pas later gekomen is. Dat hebben niet de discipelen meteen gedacht. Ze hadden niet meteen Psalm 69 vers 10 in hun hoofd. Dat is gekomen nadat Christus was opgewekt. En ook nadat de Heilige Geest was uitgestort. Want toen, vanaf Pinksteren, gingen zij hun Bijbel, het Oude Testament, met nieuwe ogen lezen. Vanuit Jezus. En door dat Oude Testament met nieuwe ogen te lezen, kregen ze ook een dieper inzicht in wie Jezus is en wat hij deed. Daarom kunnen we ook nooit het Nieuwe Testament lezen en verkondigen in de gemeente zonder dat het Oude Testament daar helemaal bij betrokken is. Wij doen dat nu dus ook. Wij bladeren terug vanuit Johannes 2 naar Psalm 69. En daar vinden we dan een man die het opnam voor God. En voor het huis van God. En dat had grote gevolgen voor hem. Golven slaan over mij heen. Zo begint dat. Hij hapt naar adem en nog even dan zal hij bezwijken in de modder, op die bodem van dat water. En dan is het afgelopen. Red mij, o God. We krijgen het beeld van iemand die compleet in isolement is. Met zo'n ijveraar, zo blijkt, met zo'n ijveraar wil niemand meer te maken hebben. Niemand meer. Ook zijn eigen familie niet. Er zijn valse beschuldigingen tegen hem. Hij moet teruggeven iets wat hij niet heeft gestolen. En in de stadspoort, u weet, daar wordt altijd recht gesproken in Israël. In die stadspoort wordt over mij gepraat, zegt hij. Er wordt over mij gepraat. Maar er wordt mij geen recht gedaan. En in de kroeg, daar lallen ze spotliedjes over mij. Maar u weet, Heer, dat dat niet alleen maar om mij gaat. Ze smaden en bespotten mij, God van Israël, omdat ze u niet moeten. De smaad van u is op mij gevallen. Nou denk je, die man was natuurlijk heel alleen. En vanuit die emotie, dat gevoel van ik sta er alleen voor, brengt hij zo'n dramatisch beeld in zijn lied. Maar stond hij er nou echt alleen voor? Dat kan toch haast niet? En dat is ook niet zo. Er zijn ook nog wel anderen dan alleen diegenen die hem dwars zitten. Hij noemt ze in vers 7. Allen wie naar u uitzien en wie u zoeken, die zijn er ook. Maar die kunnen zo weinig. Die kunnen hem eigenlijk niet helpen. Ze zijn weerloos en ze zijn arm en ze kijken vooral naar hem. Hij moet het min of meer waarmaken. Hij moet nu wel staande blijven en dat biedt hij ook. Laat om mij niet beschaamd worden, degene die naar u uitzien. Want als ik het nu opgeef, dan zijn zij hun houvast kwijt. En u bent mijn enige verwachting, o God. Ik heb het toch voor u opgenomen. Red mij dan. Toon mij uw trouw. Wie is die man die dit zo hartstochtelijk zingt? Erboven, boven de psalm staat van David. Nou kan je je bij David wel iets voorstellen van hartstocht hebben voor het huis van de Heer. Want David wilde dat ook heel graag. En u weet, toen de ark binnenkwam in Jeruzalem, toen danste die. Dat is ook een uiting van passie natuurlijk. Maar toch, ik denk niet dat het David is die dit geschreven heeft. Daarvoor zijn er te veel situaties die je heel moeilijk met David zou kunnen verbinden. Maar dat opschrift, dat weet u ook wel, denk ik, van David, staat over veel psalmen, maar dat kan ook betekenen geschreven door iemand die zichzelf in de lijn van David zag. Of een lied wat hij als het ware wilde opdragen aan de herinnering, aan de nagedachtenis van David. Laten we verder rusten. Als u mij vraagt, wat is dat nou voor iemand, deze dichter, dan zou ik zeggen dat is een getuige. Een profetische getuige. Iemand die daar gaat staan, omdat hij zijn geroepen weet. En iemand die dan niet een terzijde ergens in een hoekje gaat staan, getuigen, maar midden in het volk. En ook midden in de tempel. Daar hebben profeten inderdaad vaker staan spreken. En op die plek, bij het huis van God, daar wordt hij geprikkeld. En daar komt drift in hem naar boven. Waarom? Omdat hij daar te zien krijgt wat God ziet. En God ziet wat daar gebeurt. Dat die enorme organisatie, die er toch gericht is om de Heere groot te maken. Met al die gewijde priesters. Met al die gelovigen die zich verzamelen op het tempelplein. Wat God ziet is zodanig dat hij niet meer zo blij is met al die offers. En wat er allemaal georganiseerd wordt om het ritueel te laten doorgaan. En dan komt die ijver in een mens op. Maar die ijver, dat is niet zomaar, moet u niet zo beschouwen, als puur een soort menselijk trekje. Je hebt mensen die worden gauw driftig, misschien hebt u daar ook last van. Dat hoort een beetje bij je karakter. Nee, die ijver waarom het hier gaat, die hoort bij het karakter van God. Want de Heere is een naijverig God. U kent dat. In de oudere vertaling van de 10 geboden. Geen goden. Geen beelden aanbidden. Want de Heere uw God is een naijverig God. Die kan het dus niet hebben dat zijn volk gaat vrijen met andere goden. Dan komt God in opstand, zou ik haast zeggen. Dan ontwaakt hij als iemand die geslapen heeft. Dan maakt hij zich gereed, vol vuur, om iets te laten blijken. De hartstocht. En wat deze geschiedenis en ook die psalm ons nu wil leren, dat er een hartstocht is waar ook God door verteerd wordt. Maar vergis je niet, dat vuur bij God, dat kan ook ons verteren. Ik zeg maar meteen ons, want ik kan het natuurlijk wel over de mensen gaan hebben en over de mensen die heel ver bij God vandaan zijn, maar ik wou het toch maar liever over ons hebben. Die ijver van God. Die hartstocht. En die hartstocht van God, die kan zich dus ook nestelen in een mens. In een mens die roept tot God. In een mens die er zelf ook stuk aan kan gaan. Aan wat hij met zijn ogen heeft leren zien door God. Jeremia is zo'n mens geweest. Die ging er ook bijna aan onderdoor. Die heeft me wat staan preken daar in de tempel in Jeruzalem. Of neem Amos. Die wil ik even citeren. Amos die zegt, juist bij een heiligdom zegt hij dat. Jullie verafschuwen hen die de waarheid spreken. Daar hebben jullie een hekel aan. En jullie verafschuwen hen die opkomen voor het recht van de zwakken. Ik weet, zegt God, hoe groot jullie misdaden zijn. Jullie keren je tegen onschuldigen. Je neemt steekpenningen aan. Hé, daar gaat het opeens over geld. Daar ging het in Johannes 2 natuurlijk ook een beetje over. Handelaren, wisselaren, verkopers. En geld is goed. Geld is iets. Geld om offers voor God te kunnen kopen. Dat kochten Jozef en Maria nog, hè? 2 duiven en dan ook nog een tortelduif, meen ik. Bij de besnijdenis van Jezus. Maar nu geld als God. Andere goden. Offeren aan God. En de mammon dienen. Kan niet, hè? Zei Jezus. Kan niet. Nou, zoiets, lijkt mij, heeft die dichter van Psalm 69 dus staan doen. En dan niet één keer. Zodat de mensen na afloop konden zeggen, nou, dat was wel een, dat ging er wel in, zeg. Nee, steeds weer. Steeds weer. En zo vurig. Ik weet niet of u ook wel eens echt vurig bent aangesproken. In Gods naam. Dat kan vanaf een kansel, maar ik denk dat het heel vaak ook gewoon gebeurt, mens tot mens, hè. Dat je vurig aangesproken bent. In Gods naam. En dan weet je dat er eigenlijk maar één ding op zit. En dat is omkeren. En terug naar God. Dat is het enige. En dat weet je op zo'n moment. En doe je dat niet. Ja. Dan krijg je dus een steeds grotere hekel. Aan die ijveraar. Nou denk ik dat wij, zo zie ik u helemaal niet hoor. Als mensen die onmiddellijk een grote hekel hebben en zo. Maar zo'n preek, zo'n lezing is toch wel bedoeld om ons ook even tot een verhoogd bewustzijn te brengen. Je hoeft niet alleen maar iemand af te poeieren. Maar je kan het ook zo stilletjes een beetje, hoe heet dat, on hold zetten. Of even pauzeren, of even in de to-do-list plaatsen. Het is wel belangrijk. En je komt ook eigenlijk in de kerk, dat denk ik toch. Zeker in de middagdienst, dan kom je in de kerk omdat je ook echt wel wat horen wil. Zeg me de waarheid, ga ons niet flamen. Tuurlijk. Zo heeft die dichter dat gedaan. Hij heeft ervaren dat zo'n beetje iedereen een steeds grotere hekel aan hem kreeg. En wat doe je dan? Eerst zeg je stop. En dan zeg je, hou nou eens helemaal je mond. Ja, en uiteindelijk moet zo iemand weg. En dat zegt deze dichter. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Ik ben eraan opgebrand. Ik sta alleen. Nou, Jezus. Die pakt dus de zweep. En wat gaat hij dan doen? Het eerste wat natuurlijk zo op ons afkomt, dat is, hij gaat iets indrukwekkends doen. Ja. Alles moet wijken en je moet dat eigenlijk voor je zien, hè? En daar worden we in geholpen, want er zijn genoeg beeldende kunstenaars in de loop van de eeuwen die die tempelreiniging hebben afgebeeld. U kent natuurlijk allemaal de goudse glazen in de Sint-Jan. En een van die glazen, dat is een heel bijzonder glas, dat is geschonken door Willem van Oranje. En dat is de tempelreiniging. Ik heb goed moeten kijken, maar ik herkende Jezus. Ik zag niet zo goed die zweep. Maar waarom wilde Willem van Oranje nou juist dit thema in glas in lood hebben? Nou, hij had daar natuurlijk een actuele toepassing voor. Het was voor hem een beeld van de reiniging die de kerk ook nodig had. Dus een soort verborgen of niet verborgen verwijzing naar een reformatie, een hervorming. De kerk moet schoon geveegd worden. Dat is mooi. En als je nou vandaag actuele toepassingen zoekt, dan moet ik natuurlijk mee oppassen. Maar broeders en zusters, hè, die als synode dan, en geen zusters dus, broeders die in een synode samenkomen. En dat het zo vastloopt, hè. En dan hebben wij natuurlijk altijd wel enige reden om daar wat over op te merken. Maar wat is dat nou, hè? Vol met belangen, kennelijk. En met organisatie. En als je lang doorkijkt, dan zie je dat er ook altijd geld mee gemoeid is. Je had niet alleen die glas in lood, je had in diezelfde tijd, eind 16e eeuw, ook schilders, Utrechtse schilders bijvoorbeeld. Die gingen dan een poosje naar Italië en dan leerde je heel goed schilderen. En wat deden ze? Die beelden ook de tempelreiniging met voorliefde af. En hoe deden ze dat? Dan gaven ze Jezus weer met al hun kunstvaardigheid. Dat je al die spieren, hè, die pezen, dat lijf, goed kon zien. En ze deden zoveel moeite om dat af te beelden. Jezus, als een Hercules, als een held. Dat is ook iets moois, zo'n beeld. Dat is het oude ideaal van alle volkeren. Dat er een keer een sterke man is, die de hele zaak omver blaast en dan iets goeds brengt. Nou, voor de discipelen, veronderstel ik, was Jezus ook wel een held. Maar daar gaan ze uiteindelijk niet mee eindigen. Want ze moesten zich later toch herinneren wat in die psalm geschreven staat. En dan zie je iets anders. Dan zie je die hartstocht. Maar die hartstocht is lijden uiteindelijk. Die hartstocht is vuur. Overmacht. Alles moet wijken. Ja. En uiteindelijk is het lijden. Dan zie je daar in die psalm hoe Jezus één wordt met die man die door zijn eigen volk niet meer verdragen werd en wiens hartstocht hem dus verteert. Dan zie je Jezus die zegt, ik kom om uw wil te doen, o God. In brandoffers en slachtoffers hebt u geen behagen. U hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Jezus is niet de held. Jezus is de gehoorzame dienaar die de smaad draagt van hen die God smaden. Ze hebben wel wat verwacht van die uitbarsting, vermoed ik, de discipelen. Maar die uitbarsting zal de tempel niet redden. Nee, het is eerder een teken van de verwoesting die zal komen. Maar er is een veel belangrijker teken. En dat is dat Jezus door dit te doen zijn leven aflegt. Hij verenigt zich met die zanger uit Psalm 69. De golven gaan over hem heen. Hij wordt een vreemde voor zijn eigen broers. En de rechters, ja, die gaan over hem praten. Er wordt wat over Jezus gepraat. En de spotliedjes zullen gezongen worden. En dat staat nu allemaal geschreven. Dat betekent, dit is niet helaas Jezus overkomen. En dat is dan zo'n geval apart. Nee, het staat geschreven. En wat geschreven staat, gemeente, dat is nou die hele geschiedenis van God met zijn volk. Een geschiedenis die doorgaat tot op de dag van vandaag. En hoe zal die geschiedenis aflopen als het Jezus treft? Nou, dat hebben we gelezen net ook in Psalm 69. Het eindigt met een lofzegging. Als zo uit de afgrond uw lof opgaat, dan zullen Gods bedroefden er blij van worden. En gij allen die God zoekt, uw hart herleven. Ook dat staat geschreven. Nog niet zomaar in Johannes 2, maar wel in Psalm 69. Maar weet u wat nou zo opvallend is? In Psalm 69 komt dat heel abrupt. Er staat nergens, het kwam goed omdat en vanwege en hoe dat dan ging. Nee, dat is een plek wit. En daarom heb je het Oude Testament ook niet genoeg. Jezus schrijft daar iets in. Hij schrijft het erbij, hoe dat goed komt. En dan heb je het Nieuwe Testament. Jezus wordt niet zo verhoord meteen als die bidder uit het Oude Testament. Jezus moet werkelijk zijn leven afleggen. Zijn hartstocht zal hem werkelijk verteren. Maar wonderlijk genoeg, hij die zijn leven aflegt, mag het ook weer opnemen. En waarom? Omdat de hartstocht van Jezus de passie is van God zelf. Dat is het grote geheim. De passie van die God die zegt, ik ben de Heere, uw God en ik ben een naijverig God. In dit offer van Jezus herkent de Vader zichzelf. Dit is mijn geliefde Zoon. En daarom aanvaardt hij dit offer. En daar leven wij nou van. Daar leven wij van. Van die ontzagwekkende liefde. En die overgave van God in zijn Zoon. In de psalmdichter was die hartstocht ook ontvlamd al. En in Jezus is dat dus helemaal vervuld. Maar nou moeten we natuurlijk niet stoppen. Want God zoekt ook hier bij ons en in ons die passie. Dat vuur dat de geest aansteekt. En hartstocht, dat is een dingetje. Ik gebruikte ook het woord drift. Dat is ook een goed woord, denk ik. Maar o wee als je driftig wordt. De ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Waar zou je nou vandaag voor moeten ijveren? Ik zou zeggen, voor de tempel. En de tempel, dat zijn wij. En de tempel is dit wat wij nu doen. Daar moeten wij voor ijveren. De heilige aanwezigheid van God in zijn tempel. Nou ja, zegt u, doen wij het dan niet goed? Dat is altijd zo'n vraag, hè, waar je als prediker ook wel een beetje machteloos van kan worden. Want je denkt dat zelf namelijk ook. Ik heb die vraag natuurlijk niet voor niks op een papier geschreven. Doen we het dan niet goed? Ja, weet je, die handelaren in die tempel, die verkopers met die loeiende koeien, die waren niet allemaal zo slecht en corrupt. Zo gaat dat niet. Maar met elkaar zaten ze God wel knap in de weg. God werd verduisterd. Zijn aanspraak. Ze konden haast niet meer bewogen worden. Dat merk je ook uit de communicatie van Jezus. Met vooral die grote leiders daar in Jeruzalem. Ze konden niet meer bewogen worden. Het was allemaal organisatie geworden. Er was niemand die zei, het is hier veel te vol in die tempel. Wij zijn niet slechter dan zij. We zijn ook niet zoveel beter. En weet je, dat besef, daar ga ik u nou niet aan willen praten. Ik geloof dat dat besef groeit als er vuur in je leven komt. Als de bliksem erin slaat, zou ik haast zeggen. Ik heb de neiging om nu even uit te wijken, maar dat moet ik niet te lang doen, want dan gaat die preek veel te lang duren, maar... Gelooft u dat eigenlijk ook nog? Dat de bedoeling is van een kerkdienst dat de bliksem ook ergens inslaat. De hartstocht van God. Dit heb ik tegen u. U bent niet heet en u bent niet koud, maar u bent lauw. En u hoort het evangelie en u beaamt het en u leeft onveranderd door. Als dat vuur in je gaat branden en gaat woeden, ja, dan kan je wel een eenling worden, ook in de kerk, denk ik. Want dacht u, als je de waarheid van God uitspreekt, en dan niet de waarheid van we moeten zus en we moeten dat, maar de waarheid wat een geweldige God wij hebben, die zich zo voor ons vernedert, overgeeft, maar die ook geducht is. Als je dat uitspreekt en wat dat betekent, dacht u dan, als je geen tegenspraak krijgt, geen irritatie, als je het echt uitspreekt, als je het mensen aan hun hart legt, wat is ijver voor Gods huis? Dat is je kruis opnemen, dat is het. Dat is het ook voor Jezus. En dat is het ook voor ieder die bij Jezus hoort. Je kruis opnemen. Dat is allereerst ook lijden aan jezelf en strijden met je begerige ego. Maar het is ook getuigen van Jezus. In wie wij een nieuw leven hebben ontvangen. En zo schudt Jezus toch. Daar kun je naar verlangen, iedere keer weer. Zo schudt Hij aan ons als zijn gemeente. Door de bediening van de Geest. En dat we ook eigenlijk proberen als toepassing. Mogen we elkaar er ook niet meer op aanspreken? Ik hoor wel eens vertellen, ik fantaseer een beetje en ik bedoel helemaal niet u meteen, maar toch. Ik hoor wel eens vertellen, op de Bijbelkring hebben wij daar moeite mee. We delen echt wel dingen met elkaar, ook elkaars zorgen, elkaars noden, maar we hebben moeite elkaar aan te spreken. Niet opzij gaan voor, ja maar, en het is, u snapt toch ook wel dat, en we zijn toch ook maar mensen, niet opzij gaan. Aan Gods kant gaan staan. Dan hoor ik ook wel eens iemand zeggen, ja als je daar dan wat van zegt, en er nog eens een keer wat van zegt, dan wordt het toch eigenlijk vriendelijk afgewimpeld en geneutraliseerd. En dan voel je je alleen staan, met je diepe verlangen. Ja, wacht even. Jij staat dan wel alleen, maar wie ben je dan zelf eigenlijk? Weet jij het dan zo goed? Nou, die dichter van Psalm 69, die gaat niet boven de rest staan hoor. Die zegt ook in vers 6, Heer, u kent mijn lichtzinnigheid, mijn dwaasheid. En mijn schuld is u echt niet ontgaan. Ik moet ook zelf leren. Ik moet ook zelf leven van vergeving. Ja. Dus, als je nou ijver hebt voor het huis van God, dan hoort er altijd zelfkennis bij. En ook een beetje nederigheid, anders word je natuurlijk een vrome zeurpiet. Of je wordt driftig op een manier die schade doet. Hè? Ik weet niet, misschien had je een vader die daar wel driftig in kon zijn. Dat kan ook kwaad doen. Maar hopelijk komt het moment, is dat er, dat je toch inzag. Hij deed het uit passie voor God. Wij mogen als ouders en grootouders echt ook wel bidden om passie voor God. Dus die tekst, Psalm 69, vers 10, die is geschreven voor Jezus, maar die staat er ook voor ons. En dan wil ik het ook nog wel zo beëindigen. Die eenling uit Psalm 69, die hebben wij ook allemaal nodig. Die eenling, dat is natuurlijk Jezus. Maar Jezus spreekt wel via mensen, hè? En daarom is die eenling ook een medechristen van je. Die jou je zonde laat zien. En wie is het die mij mijn zonde laat zien? Dat is die broeder of zuster die mij eraan herinnert dat ik van Christus ben. En dat hoe ik nou bezig ben, dat dus niet daarbij hoort. En die mij laat zien en tegen mij zegt, jij hoeft dus geen slaaf van de zonde te zijn. Toen wij gedoopt werden, toen is er voor ons en over ons gebeden dat wij dagelijks ons kruis op ons zouden nemen. En dat we dat nog vrolijk zouden doen ook. En nu gaan we een lied zingen en daar staat het ook allemaal eigenlijk wel in. Ook dat het wel een kruis is en dat je het op je mag nemen. Waarom, Heer, moest ik uw stem verstaan? Waarom, Heer, moet ik tot u gaan, zo ongewende paden? Waarom bracht gij die onrust mij in het bloed? Is dat genade? Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. Ontvreemd ge mij dan ding voor ding, al het oude en vertrouwde? O blinde schrik, mag ik niet eens mijzelf behouden? Spreek gij dan in mijn hart en zeg dat het zo goed is. Dat die weg ook door uw zoon gegaan is. En dat uw land naar alle kant niet ver bij mij vandaan is. Amen. Laten wij bidden. Heere, u danken wij dat u ons ook wel verdraagt, heel veel van ons, maar dat u het soms toch niet meer verdraagt. En dat wij dan door elkaar geschud worden, soms door het leven, door wat ons overkomt. En ook wel door wat een ander zegt in uw naam. Soms zo heel, zelfs onbedoeld. Maar zo oprecht. Zo rechtuit. Dan stuiten wij op uw ijver. Op uw hartstocht. En dan denken we, dat gaat nooit lukken. En dan deinzen we terug voor die ontzagwekkende God. Maar wat zijn we dan toch? Dwaze mensen. Want die hartstocht van u, die is zelfopofferende eeuwige liefde. Leer ons dankbaar te zijn. Leer ons te verlangen naar dingen, naar woorden die ons niet in slaap doen sukkelen. Die ons niet de stereotype antwoorden in de mond leggen als ze gevraagd wordt: hoe gaat het nou? Hoe is dat bij jullie? Hoe is de kerkdienst? Heer, ontferm u. Wij bidden voor alle dienaren van het woord die geroepen worden het te vertolken. Ieder met zijn eigen of haar eigen doen en laten en altijd te kort en te weinig, maar toch. Wij danken u dat ze er zijn en dat u er ook weer meer wil geven. Mensen die de kansel opklimmen en het gaan wagen. terwijl ze zelf ook maar stof en as zijn. We bidden u voor een geestrijke bediening van het woord. En we bidden u om diakenen, van wie de kerk weet dat ze staan voor gerechtigheid. Dat ze geen genoegen nemen met wat er zoal gemakzuchtig wordt afgewenteld. Maar dat ze weten van werkelijke armoede en onrecht. En we bidden u om ouderlingen en bezoekmedewerkers die het aankunnen, nee, niet aankunnen. Die niets anders kunnen dan ook te zeggen: hoe is het mogelijk dat wij die God zomaar kunnen laten praten? En dan hebben ze het ook over zichzelf. Geeft u ons zulke ambtsdragers en medewerkers en voorgangers. We danken u dat u niet ophoudt. U gaat door. Uw koninkrijk zal komen. Maar wij worden toch ook persoonlijk geroepen. En wilt u dat ook op een gepaste manier steeds weer bij ons neerleggen? Neem je kruis op, jij. Dat doet een ander niet voor jou. Dat doe je zelf. En dat we dan mogen ontdekken dat we toch in een gemeente zijn. Waarin anderen dat ook doen, maar waarin je dan ook aan elkaar wordt toevertrouwd. In jouw persoonlijke kruis dragen. Zo bidden wij aan de avond van de dag, van de zondag. Heer, blijf bij ons. Blijf bij ons met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons aan de avond van de dag, aan de avond van ons leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons als over ons komt de nacht van angst en twijfel, van aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons, Heer, in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Dan zal nu de collecte worden aangekondigd en daarna zingen wij gezang 939.
Ja, goedenavond gemeente. Nou, als ik het zelf mag zeggen, een hele mooie verkondiging, is het ook een mooi moment om onze gaven te geven. We hebben vandaag een digitale gave tijdens de dienst. Na de dienst kunt u fysiek geven. En twee bestemmingen die heel dichtbij zijn. Letterlijk dichtbij. Eén is voor het inloophuis Domino's. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar altijd de deur open staat. Maar een plek waar ook mensen een gesprek kunnen voeren. Een maaltijd kunnen krijgen. En daarvoor zijn uw gaven erg gewenst. Niet alleen de fysieke gaven. Ze zijn ook naast zich op zoek naar vrijwilligers. De tweede collecte is voor onze eigen wijkas. Uit de wijkas worden de bloemen bekostigd, maar ook, zoals Dirk Hakkesteeg dat vanmorgen zei, het spekje bij de koffie voor de kinderen en de koekjes. Maar denkt u ook aan allerlei activiteiten rondom kerst en andere momenten. Nou, we willen de kerk, beide collectes uiteraard, van harte bijdragen. Dank u wel voor uw gave.
Hef uw hart omhoog tot God. Ontvang de zegen des Heren en ga heen in vrede. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.